50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Luc van den Berg en het is dinsdag 28 februari. De deal over de handel in Noord-Ierland is voor de EU en het VK meer dan een akkoord.
Het was altijd animositeit, altijd ruzie, altijd conflict. Maar nu voor het eerst zijn ze het eens en kunnen ze gaan samenwerken.
De AFM beschuldigde de beurshandelaren van handelen met voorkennis. Maar dat schuift het OM van tafel.
Ik denk dat het nooit heel fijn is als je met recht een aangifte denkt te doen omdat je iets verdacht ziet. Dat je 9 maanden later moet constateren dat er in ieder geval gebrek aan bewijs. Dat er toch geen zaak blijkt te zijn, ja.
En snoepreisjes zijn er niet meer bij voor stapcursisten. Maar de subsidieregeling roept nog altijd vragen op.
Als je naar alle opleidingen kijkt, dan zitten daar een heleboel opleidingen tussen waar je vraagtekens bij kunt stellen als het gaat om, ja, verbetert dat nou echt de arbeidsmarktpositie?
Dit is de dagkoers van het FD. Beurshandelaar Nijenburg kan opgelucht ademhalen. Het bedrijf werd verdacht van handelen met voorkennis, maar het Openbaar Ministerie staakt nu dat onderzoek. Je hoort redacteur zakelijke dienstverlening Martijn Pols. Hij legt eerst uit waar Nijenburg precies van verdacht werd.
In het kort hadden zij op wel een heel gunstig moment aandelen Hunter Douglas gekocht. Namelijk echt tot bijna een dag een paar transacties, maar de laatste was volgens mij uit mijn hoofd 1 of 2 dagen voordat er een heel hoog goed bod kwam op de aandelen die nog genoteerd stonden op de beurs. Waarmee ze echt een forse koerswinst boekte. En als die timing dan zo gunstig is, ben je eigenlijk meteen al wel, is de vraag van, had je niet toevallig ook al kennis van het feit dat dit pot eraan zat te komen?
Dat is al verdacht eigenlijk.
Dat kan, dat is wel een belangrijke rode vlag, om zo te zeggen, bij de toezichthouder ook vaak. Ook bij de beurs zelf, die dat ook allemaal nauwkeurig monitort. En in dit geval ook overigens bij de handelaren zelf. Die zijn ook verplicht namelijk om opvallende transacties te melden. En hadden meteen door van, oh, hier gaan we vragen over krijgen. Laten we dit zelf maar even onderzoeken. En dan hadden ze zelf al geconstateerd dat er niks aan de hand was en geen van de collega's iets wist wat ze niet hadden mogen weten. Dus hebben die melding nooit gedaan.
Wat was hun eigen verklaring dan daarvoor dat het zo in 1 keer die koers omhoog ging?
Wat zij altijd hebben verklaard en ook bij de rechtszaken die ze daarover hebben aangespannen. En nu ook nog steeds wel, is dat zij al een positie hadden. Ze hadden al aandelen Hunter Douglas. Zij zaten daar in met een strategie om dat wat langer vast te houden, omdat ze het aandeel ondergewaardeerd vonden. Hadden naar eigen zeggen niet het idee dat er nog zo'n bod zou komen als dat er uiteindelijk gekomen is. En kregen op een gegeven moment door in de markt, zoals zij dat dan zo mooi noemen, doordat er aanbod was van een partij die wel wilde verkopen. En niet een beetje, maar ook wel grote stukken. Waardoor zij een mooie kans zagen om hun belang wat te vergroten. En dus deden ze dat op dat moment. Dat was hun uitleg altijd.
De AFM deed aangifte. Het OM deed onderzoek. Het OM heeft nu het onderzoek gestaakt. Waarom zijn ze daarmee opgehouden?
De redenering vandaag is dat er gebrek aan bewijs is. Dus het Openbaar Ministerie heeft er goed naar gekeken nadat de aangifte van de AFM is gedaan. En de mensen zijn ook verhoord, hebben ze ons vandaag verteld. Ze hebben hun verhaal daar nog een keer gedaan. Het aardige is dat zij dit al eerder hebben gedaan, maar dan bij de rechtbank. Omdat zij tegen de AFM een rechtszaak hadden aangespannen om die aangifte in te laten trekken. Zij vonden het namelijk zo duidelijk dat er niks aan de hand was, dat zij die aangifte onterecht vonden. Maar in die rechtszaak, eind vorig jaar, heeft de AFM gewoon ook nog volgehouden en de rug recht gehouden, zogezegd. En gezegd van, nou ja, wij zien nog steeds voldoende aanleiding om die aangifte te doen. Nou ja, vandaag blijkt dus dat toch niet de zaak oplevert waarvan ze in eerste instantie dachten dat die misschien zou kunnen komen.
Is dit dan ook een klap voor de AFM?
Ik denk dat ze altijd zullen kunnen beredeneren dat zij in hun recht stonden omdat zij voldoende aanleiding hadden om die aangifte te doen. Je moet dan wel weten dat ze dat eigenlijk altijd in overleg doen met de FIOD en het Openbaar Ministerie. Ze hebben daar overleg over. Ze beoordelen die zaken met elkaar. Ze hebben dus blijkbaar ook samen gezien dat daar misschien wel potentie in zat. Maar de AFM kan ook nog wel steeds zeggen van, wij hebben niet alle mogelijkheden die een FIOD wel heeft om dit onderzoek te doen. Dus laten we toch maar kijken, omdat we dit toch heel verdacht vinden. Die timing alleen al is genoeg om te kijken of er niet iets meer speelde. Dus ik denk dat ze zelf zullen zeggen dat ze er altijd nog alle reden toe hadden. Neem niet weg dat als je er van een afstandje nu naar kijkt, dan heeft er een maand of 9 een zwaard van Damocles boven een bedrijf en een aantal mensen gehangen. Die daar ook financiële gevolgen van hebben gehad, omdat er ook nog 1 miljoen in beslag is gelegd. Daardoor konden ze minder handelen, zeggen ze zelf. Hebben ze posities moeten afbouwen. Heeft allemaal gevolgen gehad. Dus dat geeft ook wel aan dat je daar toch iedere keer, denk ik, als toezichthouder ook naar moet kijken van wat voor gevolgen kan dit hebben. Ik denk dat het nooit heel fijn is als je met recht een aangifte denkt te doen omdat je iets verdacht ziet. Dat je 9 maanden later moet constateren dat er in ieder geval gebrek aan bewijs. Dat er toch geen zaak blijkt te zijn, ja.
Nijenburg heeft dan dus schade geleden, zeg jij ook. Heeft het voor hun zin om dan een schadevergoeding te eisen van de AFM?
Ja en nee. Toezichthouders zoals de AFM, de Nederlandse Bank ook, zijn door de wetgever deels vrijgesteld van aansprakelijkheid. Betekent dat zij niet bij ieder besluit wat ze nemen gehinderd moeten zijn. Althans, dat is het idee daarachter. Om gewoon hun werk te kunnen doen. Je moet als toezichthouder ook gewoon af en toe net iets meer risico kunnen nemen. En niet weerhouden worden door het feit dat je mogelijk aangeklaagd kan worden. Ze zijn niet helemaal vrijgesteld. Grove fouten moeten natuurlijk altijd ook bestraft kunnen worden. En dat geldt dus ook voor de toezichthouders. Het kan zomaar zijn dat er dan toch nog een claim tegen de AFM ingediend gaat worden. En die zal wel in de miljoenen kunnen lopen, omdat de schade alleen al door het afbouwen van posities, door dat beslag wat door die aangifte werd gelegd, dat alleen al zou om een paar miljoen kunnen gaan. En dan heb je het nog niet eens over andere soorten van schade. Dus mogelijk dat hier nog wel deze zaak een staartje krijgt. Ja.
2 jaar lang hebben ze gesteggeld over de uitwerking van de Brexit voor Noord-Ierland. Maar nu hebben Brussel en het Verenigd Koninkrijk eindelijk een deal gesloten om grenscontroles voor de Noord-Ieren te verlichten. Correspondent in het VK Joost Dobber vertelt welke problemen deze deal moeten oplossen.
Er waren praktische problemen met dat Noord-Ierse bedrijven opeens, als ze iets bestelden bij leveranciers uit Engeland of uit Schotland, dat ze dan allemaal grenscontroles te verwerken moesten krijgen. En dat was heel erg. De administratieve lasten daarvan waren heel hoog. Ze waren er een aantal praktische problemen en er waren ook een paar ideologische problemen, namelijk de Europese regels die via Noord-Ierland nog een rol speelden in het Verenigd Koninkrijk en ook de Europese rechters. Zo had je allerlei mensen die allerlei problemen mee hadden en die moesten nu worden opgelost.
En worden al die problemen nu opgelost, nu deze deal er is?
In ieder geval wordt er tegemoet gekomen aan al die problemen. Of ze helemaal opgelost worden, ja, dat is maar net van hoe hard je in de leer bent, hoe streng je in de leer bent. Dus dat moet iedereen denk ik voor zichzelf oplossen. Maar in algemene zin is het idee van deze nieuwe deal dat er voor de handel een aparte, ja dat heet dan een groene route komt. Voor zendingen die dan vanuit Engeland, Schotland, Wales naar Noord-Ierland gaan. Als die bestemd zijn voor Noord-Ierland, dan hoeven er geen of nauwelijks grenscontroles te komen. De last van die grens wordt als het ware weggenomen. En er komt dan ook een aparte rode route voor producten die mogelijk doorgaan naar Ierland, dus de EU in. En daarvoor zijn dan wel grenscontroles. Dat is 1 oplossing van 1 probleem. Bijvoorbeeld medicijnen die dan in Engeland, Schotland en Wales goedgekeurd waren, die waren dan niet in Noord-Ierland verkrijgbaar, omdat die nog regels van de EU volgden. Dus zo hebben ze op allerlei deelterreinen praktische oplossingen gevonden. En er komt dus ook, wat nog wel significant is voor de mensen die een meer ideologisch probleem hadden met die Europese bemoeienis, zoals zij het zouden noemen, in Noord-Ierland. Het Noord-Ierse parlement krijgt als een soort van allerlaatste redmiddel in het geval van een conflict, krijgt het recht om, zodra de Europese Unie regels gaat aanpassen, en die zou dan, daarvan zou het mogelijk zijn dat die dan ook Noord-Ierland heel erg zouden treffen. Dan krijgt het Noord-Ierse parlement het recht om op de rem te trappen en te zeggen van nee, daar beginnen we niet aan, we veto het. Het is een heel erg een soort van divers pakket met op allerlei verschillende terreinen allerlei ingrepen. Dus nu begint het grote proces waarin de politici moeten gaan lezen wat precies de voorstellen zijn en of ze zich erachter kunnen schaden.
Want een hoop oplossingen uit dit pakket zijn vooral praktische oplossingen, maar ik heb het gevoel dat het ook nog wel voor iets groter staat.
Ja, kijk, we praten nu heel erg veel over de precieze handelsregelingen voor Noord-Ierland, maar laten we wel zijn, Noord-Ierland is hartstikke klein en zo heel belangrijk is het nou ook weer niet hoe die precieze handel wordt geregeld. Maar Noord-Ierland is sinds de Brexit het punt geweest waarop de soort van spanningen tussen Brussel en Londen zich toespitste. Iedere keer als er wat was, dan kwam het daar tot ontbranding. En het feit dat de Europese Unie en de Britse regering nu hier een akkoord over hebben gesloten, is eigenlijk het keerpunt waarop het was altijd animositeit, altijd ruzie, altijd conflict. Maar nu voor het eerst zijn ze het eens en kunnen ze gaan samenwerken. En dat is dus als je dan luistert naar premier Rishi Sunak en naar Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Die hadden het ook de hele tijd over, dit is een nieuw hoofdstuk, een keerpunt. We kunnen vanaf nu gaan samenwerken, want ja, nou ja, als je bedenkt over Oekraïne, over klimaatverandering, er zijn gewoon zoveel onderwerpen, geopolitieke onderwerpen, waarin Europa en het VK gewoon bondgenoten zijn. Maar dat bondgenootschap kwam niet echt van de grond, omdat ze gewoon altijd ruzie hadden over Noord-Ierland en over de Brexit. En iets concreter, bijvoorbeeld Europa heeft het enorm grote en belangrijke Horizon-programma voor wetenschappelijk onderzoek. Dat is financieringsprogramma. De Britten waren daarvan uitgesloten door die ruzie over Noord-Ierland. Nou, en nu dat er weer bijgelegd wordt, kunnen die Britten daar ook weer aan gaan meedoen. Dat is een van de praktische manieren waarop ja, die relatie tussen de EU en het VK nu weer wat verbetert.
En goed nieuws voor iedereen die altijd al banketbakker of holistisch coach wilde worden. Het stapbudget kan weer worden aangevraagd. De subsidieregeling die omscholing moet stimuleren kreeg vorig jaar nog veel kritiek en werd stilgelegd. Nu zijn de regels aangescherpt. Je hoort arbeidsmarktredacteur Elfanie Toulaar. Zij vertelt je eerst waar het eerder misging.
Het is ongeveer een jaar geleden kon je het voor het eerst aanvragen. En dat gaat dan als volgt. Je moet op een bepaald tijdstip, vanochtend dus straks om 10 uur achter de computer zitten. Van tevoren heb je dan een opleiding gekozen. En je meldt je aan bij een site en als je er doorheen komt, net als bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld kaartjes wil kopen voor een voorstelling of een concert, die heel gewild is, als je daar doorheen komt door die wachtrij, die digitale wachtrij, dan kun je subsidie aanvragen voor de opleiding die jij wil doen. Nou, ten eerste was het een groot kritiekpunt, en dat is het eigenlijk nog steeds, dat dat best wel veel vaardigheden vergt. Dus als jij niet zo heel digitaal vaardig bent, of je werkt bijvoorbeeld ergens en je kunt dan niet precies om 10 uur achter die computer zitten, ja, dan vis je al achter het net. Dus dat sluit al een heleboel mensen buiten. Daarnaast, als je naar alle opleidingen kijkt die met stapsubsidie worden aangeboden, dan zitten daar een heleboel, en dan ook echt een heleboel duizenden opleidingen tussen, waar je je vraagtekens bij kunt stellen als het gaat om, ja, verbetert dat nou echt je arbeidsmarktpositie? En dan gaat het ja, om vage opleiding met hele vage soort coaching of ja, reiki-achtige dingen waarvan je denkt, ja, hoe concreet is dit nou helemaal? We hebben natuurlijk enorme tekorten op de arbeidsmarkt. Dus ja, er kwamen al snel een roep vanuit de samenleving van, hallo, kan dat niet allemaal wat doelgerichter?
En hoe hebben ze deze regeling dan nu aangepast?
Nou, de minister die zag deze problemen natuurlijk ook en die heeft een aantal aanpassingen gedaan. Zo kun je aanbieders, organisaties mogen per jaar, per opleiding niet meer dan 300 cursisten vanuit dat stapbudget aannemen. Want ze gooiden er ook dan vaak een heleboel marketing tegenaan en dan kwamen er duizenden cursisten voor online opleidingen ook. Dat is natuurlijk eindeloos. Dat is niet de bedoeling natuurlijk, dus daar is een paal en perk aangesteld. Er wordt ook achteraf duidelijk openbaar gemaakt waar de subsidie naartoe is gegaan. En ook het aanbieden van snoepreisjes en cadeaus aan cursisten, wat nogal wel eens gebeurde, dat mag niet meer. Maar er zijn nog veel meer wensen, zoals wat ik net al eventjes zei, dat het toegankelijker wordt voor mensen die praktisch opgeleid zijn en voor mensen die zich meer willen scholen in cruciale beroepen, zoals de techniek of het onderwijs of de zorg. Ja, dat moet geregeld worden. En ik heb een woordvoerder van het ministerie gesproken. Dat staat hoog op het verlanglijstje, maar dat is technisch natuurlijk nog best wel ingewikkeld. Dus de voorrang voor deze groepen mensen, of voor de mensen met deze wensen, dat moet de komende maanden ergens geregeld worden. Maar dat is vandaag nog niet aan de orde.
Dus dat we wat meer de komende leraren en het en zorgpersoneel gaan opleiden in plaats van de bierbrouwers en social media influencers.
Ja, nee, dat duurt dus nog eventjes. Maar dat moet op den duur wel zo gaan.
Dit was de dagkoers van het FD. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En die krijg je automatisch binnen als je je abonneert op Dagkoers. Ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
Vijftigduizend bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.